Nou, toen jij er voor het eerst kwam, wat vond jij er toen van?
Ik vond het verschrikkelijk. En toen was ik nog in verwachting van jou. Ik was er een beetje misselijk. En God, daar had hij helemaal niks van verteld. Dat het allemaal zo primitief was. Hè? In dat huis ook en bij die stal. En dan had je die mestveld daarbuiten. Nee, ik vond het helemaal niet fijn. Maar papa had er niks van verteld. Dat het allemaal niet zo dat niet zo proper was. Maar mensen waren ontzettend gastvrij, dus dat vergoeilijkte alles.
Tussen 1943 en 1945 werden 54.000 Nederlandse mannen naar Duitsland gevoerd voor zogeheten arbeidseinsatz. In Duitsland zelf waren er namelijk maar weinig mannen om lichamelijk zwaar werk te doen. In deze vierdelige podcastserie volgen we Piet van Maris. Hij was een van hen.
Hallo?
Piet van Maris en Sef Latten stappen de woning binnen, op zoek naar de vrouw van wie ze eerder die middag het adres hadden doorgekregen. Sef bleef beneden, waar zij bleek te wonen. Piet liep de trap op naar boven en kwam terecht in een kleine keuken waar twee oudere vrouwen rond het fornuis zitten. Bij een van hen, vrouw Haase, blijkt, rollen de tranen over de wangen. De ander, vrouw Geese, staat troostend met haar arm om haar heen. Vrouw Geese wist blijkbaar al dat Piet uit Holland kwam en wacht dan ook geen moment met haar vragenvuur.
Weißt du, wo Wageren is? Gibt es noch Neuigkeiten?
De man van vrouw Haase bleek ergens in de buurt vermist te zijn geraakt. Piet weet nog net dat de plek in Zeeland moet liggen, maar daar houdt het ook wel op. Desalniettemin stelt het haar zichtbaar gerust en ze vertrekt dan ook niet veel later met iets wat op een glimlach lijkt.
Hast du honger?
Prima.
De tafel met het avondeten staat al klaar. Piet weet niet wat hij ziet. Het lijkt wel een kerstmaaltijd. Terwijl hij het zich goed laat smaken, komt er een man de trap opgelopen. Hij drukt zijn hand in die van Piet.
Chef,
stelt hij zich voor. Klein van stuk, groen pak, groene pet en een snorretje. Zo bekijkt Piet de nieuweling. Het is overduidelijk de echtgenoot van vrouw Geese. Tijdens de maaltijd raakt het drietal in gesprek over Piets reis van Helden naar Dassel. Het is wel een heel raar verhaal hoor. Jezelf zo in de val laten lopen en je moet toch wel iets hebben uitgevreten om gevangen genomen te worden. Ook blijkt het stel een 24-jarige dochter te hebben, Sophie. Ze zit in het Ruhrgebied omdat ze moest gaan dienen bij de luchtafweer. Telkens als vrouw Geese haar naam noemt, schieten haar ogen vol tranen. Enige tijd staren ze alle drie in het niets. In gedachten ziet Piet zijn eigen moeder aan tafel zitten. Ze heeft al maandenlang niets van hem gehoord. Een soort steek in zijn maag herinnert hem eraan hoe erg hij naar haar terugverlangt. Plots voelt hij de hand van vrouw Geese over zijn wang gaan.
Aber Peter, jetzt hast du eine gute Mutter hier. Du bist jetzt mein Kriegessohn.
Ten tijde van oorlog is het alle hens aan dek. Zowel mannen als vrouwen werden ingezet om de oorlogsmachine en de daarbij behorende economie in stand te houden. Zeker tegen het einde van de oorlog, toen veel mannen naar het Oostfront waren vervoerd, werd iedereen ingezet. Met een hoop gepiep en gekraak opent vrouw Geese de deur van de kamer.
Koeken, toch hier. Deze is van Sophie. Ab jetzt wirst du hier schlafen.
Voor Sef blijkt beneden geen plaats te zijn, dus ook hij komt op Sophie's kamer overnachten. Een rustige nacht wordt het echter niet voor Piet. Hij baalt enorm dat hij zijn verhaal heeft verteld tegen de familie Geese. De Duitsers kwamen er niet bepaald goed in naar voren. Wat als ze hem verraden? Piet mag de dag erna een uur later beginnen dan Sef, die in de stallen moet werken. Om 8 uur staat ook Piet naast zijn bed, frist zich op en trekt alle kleren aan die hij heeft. Zo had hij dat in Rotenkirchen immers geleerd. Wil je niet ten onder gaan aan de kou, dan kun je maar beter zoveel mogelijk kleren dragen bij je buitenwerk. Chef, oftewel Willy Geese, legt hem die dag uit wat hij de komende tijd gaat doen op de boerderij.
Morgens den stal ausmisten, Pferde und Tiere füttern, Heu vom Dachboden holen und fegen.
En dan is het alweer tijd voor ontbijt. Brood met veel, heel veel roomboter, vlees, een stuk taart met thee of een soort surrogaatkoffie. Piet laat het zich allemaal wel gevallen.
Het is niet te geloven.
Neem toch meer.
Buiten heerst die winter strenge vorst. De sneeuw komt met bakken uit de hemel vallen en bedekt de Dasselse straten. Het gevolg voor Piet, Er is nog niet zoveel te doen. Samen met zijn chef sleept hij ladingen brandhout naar huis. Ook zijn ze vaak op pad om voor deze of geen transport te verzorgen of ergens een dier te slachten. Zo nu en dan gebeurt het zelfs dat ze met een gigantische slee op pad moeten om ergens in het weihnachtsachtige landschap koeien of varkens te halen. Ook vrouw Hazen, wiens man nog steeds spoorloos was, ging wel eens met ze mee op pad. Het was namelijk zo geregeld dat zogenaamde burgervrouwen, vrouwen die alleen als huisvrouw functioneerden, een deel van hun tijd bij boeren moesten spenderen om zo bij te dragen aan een van de natiedoelen. Wer nicht arbeitet, bekommt auch kein Essen. Ondertussen is er soms zo weinig werk voor Piet dat hij maar moet gaan zitten lezen. Het wordt hem door chef Willy zelfs verboden om te helpen hout hakken. Dat zou toch te gevaarlijk zijn voor zijn kriegerszoon. Naar de kerk gaan is er alleen niet bij.
Dat is alles onzin, man kan besser arbeiten.
Ergens snapte Piet het wel, maar toch is het jammer. Alle andere Nederlanders uit de buurt gingen wel in Dassel naar de kerk. En dan vooral het achteraf bijpraten in het café is echt een hoogtepunt. Gelukkig komen ze regelmatig rond die tijd langs het station. Daardoor vangt hij nog het een en ander op. Piet vond het fijn om andere Nederlanders te spreken, maar toch miste hij Handri, met wie hij al die onzekere maanden al zoveel was opgetrokken. Halverwege februari moet Piet met Herbank mee naar een nabijgelegen dorp. Samen zitten ze op de bok van een veewagen, te praten over het werk, het weer, de bezigheden in het dorp. Bank vertelt hem dat hij nog iemand zoekt voor in zijn houtzagerij. Of Piet niet iemand weet.
Mijn zwager Handri.
En zo geschiedde. Nog geen week later woonde ook Handri in Dassel. Iedere avond ontmoeten ze elkaar. Ook Sheng komt dan vaak langs. Ze spreken vrijwel altijd af bij de familie Kezen thuis. Zelf zoeken die dan een ander onderkomen.
Het zijn werkelijk zulke gastvrije mensen. Ik voel me enorm thuis.
Maar het ging zeker niet altijd over koetjes en kalfjes. Via via sijpelden berichten binnen over de stand van zaken aan het front. Wanneer zouden de mannen eindelijk weer naar huis kunnen keren? Aan het westelijk front leek niet heel veel te gebeuren. Een behoorlijk deprimerend idee voor de mannen. Het oostelijk front bood daarentegen wat meer hoop. De Russen zouden al tot aan de Poolse grens getrokken zijn. Desondanks draaide de Duitse propagandamachine onverminderd door. Het ging fantastisch aan het front. En de Duitsers zouden hoe dan ook de Einzig behalen waartoe ze bestemd waren. Herbank, bij wie Handri nu al enige tijd inwoonde, was een van de weinigen die er wel eens iets over losliet. Op een van de vele avonden dat ze bij elkaar zaten, vertelde Handri:
die zoon van Herbank, die is al in 1940 omgekomen. Hij was een van de eerste die als jachtvlieger naar Engeland vertrok, maar er is nooit meer iets van hem vernomen. Je merkt gewoon aan hem dat hij er niet meer in gelooft, die hele oorlog. Hoe hij erover praat. Hij denkt dat ze de oorlog niet meer gaan winnen. Dat hij dat durft te zeggen.
Naarmate de lente vordert en alles weer opbloeit, beginnen vanuit het oosten enorme hoeveelheden vluchtelingen richting het westen te trekken. En ze doen daarbij ook Dassel aan. Duitse gezinnen die hun hele hebben en houden op karren hadden geladen en gewoon vertrokken waren. Weg van de Russen, zo werd gezegd. Voor het eerst zagen de mensen uit Dassel wat een oorlog betekende voor hun eigen volk. Een nog grotere bron van onrust zijn de bommenwerpers die steeds vaker, maar ook steeds lager overvliegen. Wanneer Piet en Willy per veewagen onderweg zijn, kijken ze regelmatig de lucht in. Er moest maar één gek tussen zitten. Of was dat wat te veel fantasie? Op een nietszeggende zaterdagmiddag lopen Willy en Piet richting het terrein achter hun huis. Allebei twee schapenpoten in de hand. Het is tijd om het dier te slachten. Met een stevig touw bindt Willy het dier om een tafel, terwijl Piet met mannenmacht probeert te voorkomen dat het beest er vandoor gaat.
Daar gaat het.
Willy heft zijn mes de lucht in, buigt licht achterover alsof hij met zijn arm een soort aanloop neemt, en terwijl de punt met volle kracht in de nek van het schaap verdwijnt, klinkt een knal zoals ze die nog nooit in hun leven gehoord hebben. Meteen daarna tientallen schoten, geen idee uit welke richting. De mannen vallen plat op de grond van schrik. Naast hen rolt de afgehakte schapenkop. Als het geluid van de vliegtuigen echt volkomen verdwenen is, besluiten ze te gaan kijken. Amerikaanse gevechtsvliegtuigen hebben het station en de daarbij stilstaande locomotief aan gruzelementen geschoten. Meer dan 50 kogelgaten doorboren wat er nog van het voertuig over is. Meerdere mensen zijn gewond geraakt en er is zelfs iemand dodelijk getroffen. Er gaat een schokgolf door Dassel. De oorlog was hier altijd iets van elders. Daar waar het front was, onvoorstelbaar ver van het veilige Noordheimse landschap. Het incident zorgt voor een nieuw, beangstigend perspectief op diezelfde oorlog. In de lente van 1945 is het een chaos in Duitsland. In totaal is 70% van de Duitse huizen onbewoonbaar geworden. Hele steden zijn weggevaagd dankzij geallieerde bombardementen. Er heerst radeloosheid onder de bevolking. Met de werkelijkheid van de oorlog kwamen er ook Duitse militairen naar Dassel. De oudere jongens van de Hitlerjugend kregen zelfs een wapen en moesten te allen tijden paraat staan. Je voelde het front naderen. Wat moesten de mensen doen? Waar moesten ze heen als het hier te gevaarlijk werd? Ondertussen dwalen Piet's gedachten regelmatig af naar Helden.
Hoe zou het thuis gegaan zijn bij de passage van het front? Zou ik mijn ouders niet eens kunnen schrijven?
Tegen eind maart, begin april, wordt er nauwelijks nog gewerkt in Dassel. Vervoer wordt steeds moeilijker, dus aan en afvoer is er amper meer. Er wordt alleen nog gedaan wat echt noodzakelijk is. Met toenemende verbazing kijken de Nederlanders naar het tafereel dat zich voor hun ogen afspeelt.
Die Duitsers begrijpen er niet veel van. Wat een chaos.
Volgens mij laten ze het gewoon over zich heen komen.
Maar ook bij de mannen zelf ging het niet in de koude kleren zitten. Iedere dag weer zagen ze hoe meer en meer vluchtelingen het dorpje doortrokken. Hoe zou het hen zelf vergaan? Zouden ze nog dieper Duitsland ingevoerd worden? Op Goede Vrijdag mag Piet gewoon naar de kerk. Daar verneemt hij dat de Amerikanen op slechts 25 kilometer afstand zijn. Op paasochtend gaat hij in zijn eentje naar de hoogmis. Als hij na de dienst thuiskomt, staat er iemand voor de deur van de familie Geese. Van boven tot onder is ze bedekt in een dikke laag stof. Hij herkent haar direct. Dit is Sophie. Hij laat haar binnen en keert zich snel weer om haar ouders te halen. Die kunnen het nauwelijks geloven. Hun Sophie is thuisgekomen. De rest van de dag is één groot feest waarbij allerlei mensen op bezoek komen. Piet en Handrie krijgen de middag vrij en besluiten een stuk te gaan wandelen. De twee vertrekken in de richting van de Bierberg, vlak naast het dorp. Ze zijn al een eindje onderweg naar de top als Handrie Piet opeens aanstoot.
Hé Piet, moet je kijken! Daar bij de Bierberg!
Een paar kilometer verderop staan ze, gepantserde voertuigen met op de voorkant een grote witte ster.
Dat moeten de Amerikanen zijn. Ze komen Dassel bevrijden.
Toch wel een beetje geschrokken lopen de twee terug naar het dorp. Het idee dat ze weer naar huis zouden mogen klinkt als een droom. Onwerkelijk, maar zo gelukzalig. Tegelijkertijd, wie zegt dat ze je laten gaan? Voor hetzelfde geld maken ze je krijgsgevangenen. Op de dinsdag na Pasen wordt een groep soldaten in de schuur van familie Geese ingekwartierd. De raderen in Piet's hoofd hebben de afgelopen dagen geen seconde stilgestaan. Kordaat loopt hij dan ook op Zeldwebel af en fluistert hem in wat hij gezien heeft. De Amerikanen komen Dassel bevrijden en ze zijn al verdraaid dichtbij. Was de Duitse sergeant daar wel van op de hoogte? Die vrijdag kwam de stadsomroeper met de mededeling dat alle buitenlanders zich de volgende dag moesten melden bij het station. Ze worden op transport gesteld. Zoals afgesproken komt Handrie naar de familie Geese gesneld. Willy weet iets te regelen waardoor de twee niet weg hoeven en hij staat erop dat Handrie de komende tijd bij hem blijft slapen. Sef Latte, Piet's kamergenoot, is immers wel op transport gegaan, dus zijn bed staat leeg in afwachting van een gebruiker. Handrie maakt er graag gebruik van. De SS'ers stellen vlak bij het huis van Herbank verdedigingswerken op. De boodschap is glashelder. Daar gaat gevochten worden. Veel Dasselaren besluiten dan ook om te vluchten. Door de straten klinkt het gehuil dat alleen permanent afscheid met zich mee kan brengen. In een lange stoet ziet het dorp een deel van zichzelf de heuvels inlopen. Ook Willy wordt opgeroepen. Met zijn 53 jaar is hij eigenlijk te oud om aan het front te vechten. Maar er is zo weinig mankracht over. Een uniform had hij niet, maar dat was ook niet gebruikelijk bij de volksstorm, zoals de militie werd genoemd. Wat hij wel had, was een zak met worst, brood en snaps en om de arm een band met een hakenkruis. Willy legt Piet uit wat hij moet doen wanneer het gevaarlijk wordt. De bergen in. En neem genoeg spullen mee.
Peter, ik überlasse die verantwoordelijkheid voor die twee vrouwen. En wenn's gefährlich wird, spanne die Pferde an und fahr mit den großen Viehwagen und den Frauen auf die Berge. Nimm Essen und Trinken mit und auch Bettzeug, aber das weißt du ja auch selbst. Auf Wiedersehen.
En weg was hij.
Zag je dat? Hij had tranen in zijn ogen.
Zegt Piet tegen Handrie, terwijl ze terug naar binnen lopen.
Ja, ik zag het. Ik heb het toch wel met hem te doen, hoor.
Het is dan wel een Duitser, maar ergens ben ik toch wel wat van die man gaan houden. Hij is erg goed voor me geweest. Meer een vader dan een baas.
Ik ken het ook niet anders dan toen wij daar kwamen. Ja, toen waren ze al lang, was gewoon familie geworden. Wij noemden hun dus tante Hanne en tante Sophie en onkel Willy, onkels omen. Ja, dat vond ik als kinderen. Maar dat was dan 10 jaar later, toen ik daar natuurlijk als klein kind kwam. En de jaren daarna. Ja, wij beschouwden hun gewoon als familie. Mijn vader had wat dat betreft alleen maar een hele goede herinnering aan hun. Zij hebben gewoon altijd hem behandeld als... Als zoon of zo, die ze niet hadden.
Die avond wordt in huizen Geese alles in gereedheid gebracht. Stel dat ze plotseling weg zouden moeten, dan hebben ze alles in ieder geval klaar liggen. Die nacht staart Piet naar het plafond. Hij durft zijn rug niet naar het raam te draaien, uit angst dat hij het gevaar niet aanziet komen. Die angst blijkt niet helemaal ongegrond. In de nacht van zondag op maandag vallen de eerste granaten op Dassel. Het is alsof de bliksem inslaat op een paar kilometer afstand. Geweldige knallen en een intense dreun die je tot diep in je lijf voelt. Piet's hart klopt in zijn keel.
André, ben je wakker?
Deze podcast is ontstaan in samenwerking met Traces of War. Het verhaal is tot stand gekomen aan de hand van Piet's dagboek, gesprekken met familieleden en een interview met Duitse kennissen. Wil je meer weten over Piet, over de arbeidseinsatz of wat er tijdens de Tweede Wereldoorlog in jouw omgeving gebeurde? Ga dan naar tracesofwar.nl.